Goedenavond, broers en zussen, groot en klein, jong en oud. Namens Kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En in verbondenheid met Christen met elkaar komen hier bijeen voor het aangezicht van God. Ik heb een aantal mededelingen. Vanavond is er een bijzondere dienst op deze Witte Donderdag en we vieren het Heilige Avondmaal. En onze voorganger daarbij is Arie. De collecte is vandaag voor de diaconie. En vanavond wordt ook weer het avondmaal in huis gevierd. En dat is bij onze zus Lies Stuyfsand. En namens ons zal Zanne Sneeuw dat met haar vieren. Morgen hopen we elkaar hier weer te ontmoeten. En dat is dan om 19:30 in het Kompas. In die dienst hoopt dominee Arjan Wilschut voor te gaan. Hij is predikant van onze buurkerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk te Berkel en Roderijs. En dan mag ik u nog wijzen op wat in de nieuwsbrief is geschreven over de verdere activiteiten in deze stille week. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Fijn jullie te ontmoeten hier in de kerk vanavond op Witte Donderdag, waarin we samen het avondmaal vieren. We denken terug aan de avond dat Jezus dat instelde met zijn leerlingen. Wij noemen het laatste avondmaal, maar eigenlijk was het het eerste avondmaal. En wij vieren dat nog steeds tot zijn gedachtenis. Laten we gaan staan, een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze goede en grote God. En ook vanavond belijden we dat onze hulp in de naam van de Heer is. Van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. En deze God die groet ons ook vanavond. Genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader, van zijn Zoon Heer Jezus Christus in de kracht en de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De liederen die ik vanavond uitgekozen heb, althans... Ja, ik heb ze uitgekozen, maar naar aanleiding ook van die avond lang geleden, toen Jezus met zijn discipelen aanlag aan de maaltijd. We zingen het Halleel, zoals zij ook gezongen hebben, de lofzang. En dat zijn de psalmen 113 tot en met 118 en daarbij kan ook 136 gerekend worden. En die zingen we vanavond. En we beginnen met psalm 113, het eerste vers. Zing Halleluja, loof de Heer. Jullie mogen gaan zitten. Laten we samen de zegen vragen over deze dienst. Loof de Heer. Halleluja. Daar zijn we mee begonnen. Dat hebben we gezongen, Heer. En u bent het waard om geloofd en geprezen te worden. U de goede en grote God. U... die de schepper bent van hemel en aarde, u die ons kent. U die weet wat er op deze wereld zich afspeelt. U degene die heel dicht bij ons komt. U die ons bij name kent. U die weet wat er in onze levens afspeelt. Heer, vanavond mogen we u ontmoeten in woord en sacrament. Gaan we samen uit de Bijbel lezen. Vieren we samen het avondmaal, brood en wijn hier in de kerk of thuis. En dan bidden we, Heer, wilt u in ons midden zijn met uw Heilige Geest. Dat we u mogen ervaren. Dat we ons gezegend mogen weten. En dat we als gezegende mensen hier vandaan mogen gaan. Versterkt door brood en wijn. En vanavond denken we terug aan die avond dat u, Heer Jezus, aanlag met uw discipelen, met uw leerlingen. En het brood brak en de wijn inschonk. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Doe dat tot mijn gedachtenis. En vanavond willen we eraan gehoorzamen. Aan die opdracht van u, Heer Jezus Christus, om dat samen te vieren met elkaar. Geef ons een goede en gezegende samenkomst. Een goede en gezegende viering. Wilt u de boze ver van ons houden? Alles wat ons bezighoudt op dit moment, alle twijfel misschien en vragen en ongeloof. De onrust die misschien ons hart beheerst. Heer, neem het weg. En dat we tot rust mogen komen in aanwezigheid van u. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar vanavond Lucas 22, de versen 14 tot en met 20. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we Psalm 115, de versen 1, 4 en 5. Dus Lucas 22, vers 14 tot 20. En dan Psalm 115, 1, 4 en 5.
En daar lezen we: toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem door aan elkaar. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om aan mij terug te denken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot zover het woord van God.
Waarom is deze avond anders dan de andere avonden? Dat is een vraag die al eeuwenlang gesteld wordt op de eerste avond van het Pesachfeest door de jongste zoon aan zijn vader. Waarom is deze avond anders dan de andere avonden? En zijn vader zal hem dan antwoorden: zoon, dat komt omdat de Heer ons uit Egypte verlost heeft. Pesach. Het is het feest van de bevrijding, het is het feest van de uittocht uit Egypte. Het volk Israël heeft daar jarenlang gezeten, slavenarbeid gedaan. En God heeft hen bevrijd. En dan geeft de Heere God de opdracht aan het volk Israël om dat feest van Pesach te vieren. En dat lezen we in Exodus 12. Hele nauwgezette opdracht die ze moeten navolgen. Op de 10e dag van de maand moet ieder gezin een lammetje apart zetten. Het moet een eenjarig mannelijk lammetje zijn zonder gebrek. En op de 14e dag, als de zon is ondergegaan, dan moet het lammetje geslacht worden. Het bloed moet opgevangen worden. Ik heb er ook plaatjes van meegenomen, geloof ik. Ja, het moet opgevangen worden. En het moet aan de deurposten worden gestreken. En wanneer God het bloed ziet aan de deurpost, dan zal de doodsengel voorbij gaan en zal de oudste in leven blijven. De doodsengel zal voorbij gaan. Dat is ook wat Pesach betekent, hè? Voorbij gaan. De engel van de 10e plaag gaat voorbij aan het huis waar het bloed aan de deurposten is gestreken. Het gebraande vlees van het lammetje moet dezelfde nacht nog gegeten worden. Samen met ongezuurde broden, broden waar geen gist in zit, die plat zijn. En met bittere kruiden. Exodus 12, de instelling van het Pesachfeest. En dan zegt de Heere God: die dag moet voortaan een gedenkdag zijn die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Een duidelijke opdracht. En dat gebeurt ook. Elk jaar wordt het Pesachfeest opnieuw gevierd. Zelfs tot op dit moment. Pesach is niet vanavond, dat begint niet vanavond. Pesach, dat is volgende maand, 22 april geloof ik, dat Pesach begint. Dat heeft te maken met de kalenders natuurlijk, die niet op elkaar afgestemd zijn. Maar het wordt nog steeds gevierd door de Joodse gezinnen. En dat hebben we vanavond ook gelezen, dat ook in de tijd van Jezus het Pesachfeest werd gevierd. Jezus heeft dat een aantal keer gedaan met zijn leerlingen. En zo ook in Lucas 22, wat we gelezen hebben. Maar deze keer zal het feest anders zijn als de andere keren. Jezus weet namelijk dat zijn lijden op handen is. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Jezus weet dat zijn lijden aanstaande is. Het zal niet lang meer duren of hij wordt gevangen genomen. Hij zal ter dood worden veroordeeld. En dat vonnis zal de volgende dag nog in praktijk gebracht worden. Dan zal hij hangen aan het kruis op Golgotha, die heuvel daar net buiten de stad Jeruzalem. En dan liggen ze met elkaar aan tafel. En dan spreekt Jezus die woorden inderdaad: ik heb er hevig naar verlangd dit maal met jullie te vieren. Dit Pesachmaal. Maar hoe ziet zo'n maaltijd er eigenlijk uit? Hoe ziet dat Pesachmaal eruit? Hoe gaat dat in zijn werk? Bij het vallen van de duisternis, op die bewuste avond, gaat men aan tafel voor de sedermaaltijd. En seder, dat betekent orde. En dat betekent dat de maaltijd een bepaalde orde zal verlopen. Bepaalde stappen. En die volgorde staat uitvoerig beschreven in de Haggadah. Wat wel verhaal of vertelling betekent. Ik heb daar ook een plaatje van meegenomen. Hebreeuws schrift, mooi plaatje erbij. En daar staat in alles wat ze op die maaltijd, in die maaltijd moeten doen. Dus stap voor stap wordt er door die maaltijd heen geleid. Het bevat het verhaal van de Joodse slavernij en de bevrijding daaruit. En bij de sedermaaltijd worden alle zintuigen betrokken. Men zit niet aan en eet. Nee, alles, je hele lijf is daarbij betrokken. Al je zintuigen. Het gaat om proeven. Het gaat om ruiken. Het gaat om voelen. Het gaat om zien. En het gaat om horen. Al je zintuigen zijn erbij betrokken. En op deze manier worden de daden van God, de daden van bevrijding, vanuit het verleden bij de mensen gebracht. En die maaltijd bestaat uit een aantal specifieke gerechten. Ze liggen op een mooi bord. En wat ligt daar nou zoal op die schotel? Op die schotel ligt een bordje. Een bordje van een lammetje. Dat bordje staat symbool voor het paaslam dat geslacht en geofferd moest worden. Er ligt ook een hardgekookt ei op de schotel. En dat ei doet denken aan het nieuwe leven dat God beloofd heeft in het beloofde land. Net als het verse groen, ook dat ligt erop. En dan gaan we eigenlijk van rechts naar links, hè? Dat ei, het verse groen, het bordje. En dat is peterselie of selderij. En dat verse groen, dat wordt in zout water gedoopt. En wat betekent dat symbolisch? Dat betekent dat, ja, dat zout staat voor de tranen die er gevloeid zijn in Egypte in de tijd van de slavernij, van de dwangarbeid. Wat ligt er nog meer op die schotel? Ook bittere kruiden, maror. En dat is zo bitter dat de tranen daarvan in je ogen schieten als je het eet. Bittere kruiden staan symbool voor de bittere tijd die het volk in Israël van in Egypte in de slavernij heeft gehad. En het vijfde gerecht bestaat uit groente, dat eerst zoet smaakt, maar als je erop koudt, dan wordt het bitter. En dat staat symbool voor de eerste periode in Egypte, daar waar het goed was, hè, toen ze daarheen kwamen, toen de hongersnood was in Israël. Maar later, toen Jozef gestorven was, dan moesten ze zware arbeid verrichten. Hun leven werd daar hard en bitter. En tenslotte ligt er ook een mengsel van wijn, vruchten, noten en specerijen. En dat is daar rechts onderin. Ziet er niet zo heel fris uit, niet zo heel lekker uit. Nodigt niet uit om te eten. Dat doet denken, de kleur van dat mengsel doet denken aan de klei waarvan de Israëlieten stenen moesten bakken in Egypte. Zie je, een symbolische gerechte. Verder werden tijdens de maaltijd 4 bekers wijn gedronken. Ook met een symbolische betekenis. De eerste beker was de beker van de plagen. Teruggedacht aan de plagen die er waren in Egypte. Of de eerste beker was de heiliging, sorry. Ik maak een fout. Apart gezet voor God. De tweede, dat was de beker van de plagen. En de derde van de verlossing. En de vierde van de lofprijzing. En deze werden dan ook over het geheel van de maaltijd gedronken met elkaar. We gaan terug naar die bovenzaal waar Jezus en zijn leerlingen zaten en samen het Pesachmaal aten. Was het nu toevallig, dat is de vraag die boven kan komen, was het nu toevallig dat Jezus op dat moment zou worden opgepakt? Niet lang na die maaltijd die ze met elkaar gevierd hadden. Was het toevallig dat Jezus op Pesach zou sterven? Nee, dat was niet toevallig. Dat moest zo zijn. Dat was het plan van God. Doordat Jezus stierf op het Pesachfeest, liet hij zien dat hij het paaslam was. Dat hij het lam was dat geslacht geofferd zou worden. Dat hij zou sterven voor ons, in onze plaats. En de verlossing die God geeft, krijgt hierdoor, omdat het op dit feest gevierd wordt, ook een diepere dimensie. Pesach krijgt een diepere betekenis door het sterven van Jezus. Dat gebeurt doordat Jezus de verlossing die hij zal brengen door te sterven aan het kruis, verbindt aan dat feest van bevrijding. Bevrijding uit de slavernij. En dan liggen Jezus en zijn discipelen aan en dan gaat de eerste beker met wijn rond. Er wordt gegeten, er wordt geluisterd naar de geschiedenissen vanuit Exodus. Vanuit die bevrijding van de slavernij. Ze spreken daar met elkaar over, ze luisteren ernaar. En dan gaat de tweede beker rond en wordt het ongezuurde brood gegeten. En na het eten van het ongezuurde brood neemt Jezus opnieuw een beker wijn en dankt God daarvoor. Het is de beker van de dankzegging. En bij het breken van het brood en het delen van de derde beker wijn, daar zijn we inmiddels aanbeland. Wat zullen zijn leerlingen opgekeken hebben? Het ging zo anders als anders. Die woorden die Jezus sprak, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Dat hadden ze nog niet eerder gehoord. Wat bedoelt Jezus daarmee? Het ging net even anders als ze gewoon waren. Jezus stelt tijdens de maaltijd het avondmaal in. En dan sluit Jezus aan bij twee elementen die tijdens het Pesachmaal voorbij kwamen. Het ongezuurde brood. Het brood van de ellende. Wat ze aten in Egypte. Die broden zonder gist. Ze hadden geen tijd om het te laten rijzen. Ze moesten op pad. Ze moesten vluchten. En Jezus sluit aan bij de wijn. De beker van de dankzegging. En het brood dat gebroken wordt. Dan zegt hij, dit is mijn lichaam. Dat voor jullie gebroken wordt. Ja, Jezus zal sterven als een lam. Hij zal geofferd worden. Hij zal sterven in onze plaats. En de wijn staat voor het bloed van Jezus dat verlossing brengt. De Israëlieten moesten het bloed van het lammetje dat ze slachten, net na zonsondergang, het bloed op de deurpost te strijken. Daarachter waren ze veilig. Ja, achter het bloed van Jezus ben je veilig. Daar mag je schuilen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Wat je ook meemaakt in je leven. Achter het bloed van het lam. Het paaslam, Jezus Christus. Ben je veilig. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Jezus wil dat zijn offer blijvend herdacht wordt. En dat gedenken is niet een vluchtige gedachte. Oh ja, dat is ook nog eens een keer gebeurd, hè, dat Jezus gestorven is. En dat Jezus weer is opgestaan. Nee, gedenken in de Bijbel, dat is iets diepers. Dat is het verleden naar nu halen. Dat is het present stellen van de grote daden van God. Dat is hoopvol uitzien naar de glorieuze toekomst die in het vooruitzicht ligt. Die beloofd is door het sterven van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding in het nieuwe leven. Een glorieuze toekomst die ons beloofd is door Jezus Christus zelf. En zo deelt Jezus steeds weer het brood en de wijn uit. Hij is de gastheer aan de tafel. Hij is het die het brood aanreikt en de wijn aanreikt. Dit is mijn lichaam. En dit is mijn bloed. En wij mogen het in geloof aannemen. En dat doen we telkens weer wanneer we de maaltijd van de Heer vieren. Een aantal keer per jaar, dan wordt het brood gebroken, de wijn wordt ingeschonken. En dan gedenken we zijn liefde en genade voor ons persoonlijk. Ja, Heer Jezus, ook voor mij bent u de dood ingegaan. Dank u wel daarvoor. Wat bijzonder is, en dat komt niet tot uitdrukking in het evangelie dat we vanavond met elkaar gelezen hebben, Lucas 22... Wat bijzonder is dat Jezus en zijn leerlingen de maaltijd niet afgemaakt hebben. Na de derde beker hebben ze de lofzang gezongen, Psalm 113 tot en met 118, 136, wellicht niet. Toen zijn ze weggegaan, ze zijn opgestaan en ze zijn naar de Olijfberg vertrokken. En dat lezen we in Matteüs bijvoorbeeld, hoofdstuk 26, vers 30. En toen ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. De vierde beker De kans is groot, hebben ze niet gedronken. En dan zijn ze daar in die tuin op de Olijfberg, Gethsemane. En dan zondert Jezus zich af. Hij neemt een paar discipelen met zich mee. En hij gaat nog een stukje verder en hij gaat bidden. En hij zegt tegen zijn vader: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u het wilt. En dat bidt hij op het moment dat waarschijnlijk heel Jeruzalem de vierde beker drinkt. Dan krijgt Jezus een andere beker te drinken. Hij krijgt niet de beker van de lofprijzing, maar hij krijgt de beker van Gods toorn te drinken. Van Gods boosheid over de zonde. De straf die wij verdiend hebben, is op hem. En alleen omdat Jezus die beker leeg dronk, tot op de laatste druppel. Hij dronk die beker van Gods toorn helemaal leeg. Kunnen wij, u, jij en ik, verlossing ontvangen door Christus Jezus. En net als de Israëlieten mogen wij schuilen achter het bloed van Christus. We hoeven geen lam meer te slachten. We hoeven het bloed niet meer op te vangen. We hoeven het niet meer aan onze deurposten te smeren. Dat is niet meer nodig. Waarom niet? Omdat het lam geslacht is. Omdat Jezus de dood is ingegaan. Hij, het lam dat geslacht is. Hij, het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zei Johannes toen hij Jezus zag. Schuilen achter het bloed van Christus. En dat raad ik jullie van harte aan. Hier in de kerk of thuis, wie je ook bent, hoe oud je ook bent. Schuilen achter het bloed van Christus. Want als je schuilt achter dat bloed, dan ziet God ons door zijn Zoon als een nieuw mens. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe verbond. Een nieuw mens. Een nieuw leven. In de aanwezigheid van God de Vader. Hoe geweldig is dat? Nieuw. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer. Dat u voor mij stierf aan het kruis op Golgotha. Uw dood wil ik gedenken door brood en wijn. En dat we met elkaar mogen uitzien naar die dag. Dat we samen met u zullen eten en zullen drinken en zullen feest vieren tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer.
willen graag nu de instellingswoorden van het avondmaal met elkaar vieren lezen. Vanavond vieren we in gehoorzaamheid aan Jezus met elkaar het avondmaal. Jezus stelde het avondmaal in de nacht waarin hij verraden werd. Hebben we ervan gelezen vanavond in Lucas. We gedenken dat Jezus aan het kruis zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij heeft zijn leven geofferd uit liefde voor ons. Dat deed hij opdat er een nieuw leven zouden gaan, lijden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal vervult ons met schaamte over onze zonde, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. En het avondmaal versterkt ons geloof in Christus en geeft ons kracht om vol te houden. In het avondmaal beleven we de eenheid met Christus en met elkaar. Samen eten en drinken we en willen we elkaar dienen in het dagelijkse leven. Wanneer we het avondmaal vieren, denken we ook aan de terugkeer van Jezus op aarde. In brood en wijn mogen we daar al van iets van proeven. Iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het lam straks geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. We vieren de maaltijd met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. Hij zal over alles en allen regeren. Laten we met elkaar bidden. God, onze Vader, we danken u voor het geschenk van het avondmaal. We prijzen u om de liefde van Christus, die zijn leven voor ons gaf. We erkennen onze schuld en danken u ervoor dat u onze zonden vergeeft. We vragen u, zend ons uw Heilige Geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen, Psalm 117, het eerste vers.
Dit brood en deze wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op Hem, die koning is in de hemel en gastheer is aan deze tafel. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem het brood, en neem de wijn, neem de beker, eet en drink en gedenk en geloof dat Jezus Christus, onze Heer, zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al onze zonden te vergeven. We zijn allemaal hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd voor brood en wijn. Als je nog niet gerecht bent om het avondmaal te vieren, dan mag je de zegen ontvangen. Wil je de zegen ontvangen, laat het dan even weten. Dan is dat duidelijk. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Laten we samen het avondmaal vieren. Doen we dat toch netjes altijd, die viering, hè? Dan leggen we het tafelkleed er weer overheen. Of tafelkleed, wat is het? Eigenlijk is het misschien veel mooier om het brood te laten zien, hè? Het lichaam van Christus wat verbroken is. Wat gebroken is tot volkomen verzoening van al onze zonden als een symbool. En dat is ook mooi, hè? Ik was laatst in een kerk waar het avondmaalstel niet standaard zondags te zien is. Wat is dat mooi, hè? Dat symbool, dat de beker en het bord te zien is. Niet vol natuurlijk, hè? Dat is maar een paar keer per jaar. Maar als je dat ziet, dat je daaraan denkt, dat de Heer Jezus gestorven is. Dat hij is, de dood is ingegaan om jou te redden. Jou. Vul je eigen naam daar maar in. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En het andere mooie symbool, wat altijd zichtbaar is in de kerk. Wie kan mij dat noemen? Het kruis, ja. Oké, ja. Dat dacht ik nog niet eens aan. Ja. Dat is ook een mooie. Ja. Twee sacramenten, brood, wijn en de doop. Ja, de doopschaal, hè? Hier op het podium in het kompas ook. Het moment waarop God zich verbond met jou. Waarop hij zei, ik wil jouw God zijn. En dan het moment dat je het avondmaal mag vieren. Dan zeg je, ja, Heere God, ik wil bij u horen. Ik wil uw dood verkondigen, ik wil dat voor ogen stellen, ik wil dat present stellen. Ik wil uw dood gedenken. En dat niet alleen. We vieren vanavond wel het avondmaal en morgen Goede Vrijdag. Maar we kijken al uit naar zondag. Dan zal het Pasen zijn. De opstanding van Jezus uit de dood. Een nieuw leven, een nieuw lichaam. Helemaal zullen wij dat ook. Gestorven zijn, begraven zijn. Zal die dag komen? Of de Heer Jezus moet eerder terugkomen. Dan zullen we opstaan in een nieuw leven. En dan zullen we voor altijd met hem blijven. En met hem van de wijnstok drinken. Wat een dag zal dat zijn. Samen met Jezus eten en drinken. Vanavond een voorafje. Een voorafbeelding. Maar dan in het echt, met elkaar. En dan zien we Jezus in de ogen. En dan zien we zijn liefde. Zijn bewogenheid. Voor ons. Laten we samen zingen. Laat ieder zere goedheid loven. Psalm 118 vers 1, 9 en 10. Laten we samen danken en bidden. Heere God, dank u wel voor brood en wijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven gegeven heeft. Tot losprijs voor velen. Dat u stierf in onze plaats. Morgen zullen we daar verder over nadenken met elkaar. Heere God, die dag dat sterven. Daar aan het kruis op Golgotha. En die Godverlatenheid. Dat is toch de kern van ons geloof. De kern van het evangelie. Jezus Christus. En die gekruisigd. En tegelijkertijd mogen we weten dat het Pasen is geworden. Dat u, Heer Jezus, bent opgestaan. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u leeft. En dat geeft hoop. Hoop aan ons in deze onstuimige en donkere wereld. Waarin er zoveel gebeurt. En dan hebben we het over wereld. En dat is ver van ons vandaan. Dat is misschien wel buiten onszelf. Maar dan denken we ook aan de dingen die in ons eigen leven gebeuren. Het verdriet en de zorgen die we kennen. De moeite waarmee we leven. Heer, u kent ons door en door. Beter dan dat we onszelf kennen. En u weet, Heer, wat we nodig hebben. Versterking van ons geloof. En dat mochten we krijgen vanavond ook in brood en wijn. En dan bidden we, Heer, dat dat zijn doorwerking mag hebben. Vandaag en morgen en overmorgen. Totdat we het opnieuw vieren met elkaar, die maaltijd van u. En tegelijk zien we uit naar die dag die komt. Dat alles goed zal zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal de gerechtigheid zijn. Er zal recht gesproken worden. Daders zullen gestraft worden. Slachtoffers zal gerechtigheid gedaan worden. En dan bidden we, Heer, wilt u uw koninkrijk laten komen. Heer, ga met ons mee als we naar huis gaan. Of als we hier nog blijven. Geef ons een goede avond. Ook in de voorbereiding voor morgenavond op de Goede Vrijdag. En de Vesperviering. En de Stille Zaterdag. Als alle hoop vervlogen lijkt te zijn. Maar ook naar Pasen toe. Als we naar de horizon kijken, dan zien we het licht worden. De dag van Pasen breekt aan. En morgen zal het Pasen zijn. Dat is waar we naar verlangen. Wilt u wegnemen wat niet goed was deze avond? En zegen het goede, Heer. Hier in de kerk of thuis, waar we het avondmaal ook gevierd hebben. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven aan de diaconie vanavond. En laten we daarna staande zingen ook ons slotlied. Psalm 136. Loof de Heer. Want hij is goed. Ontvang de zegen van de Heer. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie behoeden. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede geven tot in alle eeuwigheid. Amen.